Goedemorgen allemaal, hier in Den Haag. Fijn om hier weer in jullie midden te zijn. En op deze eerste Pinksterdag, dat is mij echt niet ontgaan. Hoewel degenen die nu het onderwerp zien, zullen zeggen van ja, dat heeft toch meer met Pasen te maken. Ja, dat is misschien ook wel zo. Maar nou, ik ga het echt nog wel over Pinksteren hebben. En Jaap las net al even vooruit uit Handelingen 2. Waar gesproken wordt over de Pinksterdag. Hè, de beroemde Pinksterdag, maar mag ik wel zeggen natuurlijk. Maar ik heb Handelingen voor me liggen. En ik ben me echt wel bewust dat dat we in Handelingen lezen dat 40 dagen na de opstanding de Heer ten hemel voer. En daarom hebben we onlangs 10 dagen geleden dus hemelvaart gevierd. En op de 50ste dag, dan is het inderdaad de Pinksterdag. Want Pinkster, Pentakosten in het Grieks. Dat betekent 50 of 50ste. Maar als ik nou in mijn Bijbel 1 bladzij terugsla. In mijn Bijbel is dat zo tenminste. Dan ben ik in Johannes 20. Dan staat er boven vers 19 bij mij. En dan staat de vertaling een kopje. Verschijning aan de discipelen. Aan de 10 discipelen. En daar staat er in vers 19. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week. En dezelfde eerste dag der week. Dat is de opstandingsdag. De Heer verschijnt hier aan zijn discipelen in de avond. Van de dag dat hij is opgewekt uit de doden. Dus de opstandingsdag, zoals dat in dit hoofdstuk overigens Johannes 20 ook wordt beschreven. En dan lees je in vers 22, ik sla dan die versen over die daarna komen. Dan staat er, als hij dit gezegd had, blies hij op hem. En hij zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Nou, hebben ze die geest nou ontvangen of niet op die dag? Dat lijkt mij wel. Dus we zouden... Ik sta hier natuurlijk mezelf te rechtvaardigen dat ik het over dit onderwerp heb. Maar we zouden dus kunnen zeggen dat Pinksteren en Pasen toch echt op dezelfde dag vallen. Nou, hij willende zichzelf rechtvaardigen, dat heb ik nu dus gedaan. En daarom ga ik het gewoon over de eersteling Christus hebben. En waarom hij de eersteling is en wat dat betekent dan, wat dat betekent dat hij de eersteling is. Waar die term vandaan komt. Dat plaatje dat ligt al een tipje van de sluier op, denk ik. Hè? Want dat zijn hoe noem je dat? Aren van de gerst. Die term eersteling, dat heeft alles met de oogsten te maken. Maar daar gaan we het nog wel over hebben. Ik wil jullie meenemen naar 1 Korinthe 15. En... ja, dat is een lang hoofdstuk. Ik mag wel zeggen een erg lang hoofdstuk. Dus even kijken, dat zijn 58 versen, dus die gaan we natuurlijk niet allemaal bespreken. Daar hebben we de tijd niet voor. Ik wil eigenlijk maar een paar versen bespreken uit dit hoofdstuk. Ik ga dus ook niet het hele hoofdstuk lezen. Ook niet een gedeelte van het hoofdstuk, maar ik wil jullie wel even meenemen... in het gedeelte wat voorafgaat aan die versen die ik ga bespreken. Ik ga straks de bespreking aanvangen in vers 20. Maar daar is natuurlijk wat aan vooraf gegaan. Dus dat doen we dan even met een paar bullets. Jullie hebben morgen, zijn jullie allemaal, tenminste de meesten zullen vrij zijn. Dus dan heb je alle tijd om dat nog eens na te lezen. Want het is wel echt een geweldig hoofdstuk, 1 Korinthe 15. Het spreekt van opstanding, van levendmaking... echt geweldig, echt, dus ook echt het hoogtepunt van deze brief. En als je het mij vraagt, een van de hoogtepunten uit de brieven van Paulus. Maar in het voorgaande, daar heeft Paulus het over het, ik noem dat altijd heel eigenwijs, het ABCD van het evangelie. U kent dat wel, hè? Het ABC van, dat is dan de grondbeginselen van of het fundament van. Maar ik noem het ABCD van het evangelie, want Paulus zegt in die eerste verse dat hij... aan de Korintiërs heeft overgeleverd, wat hij ook van de Heer ontvangen had. En dan zegt hij dat Christus stierf voor onze zonden. En dat hij werd begraven. En dat hij is opgewekt op de derde dag naar de schriften. Het is allemaal naar de schriften, maar dan voegt hij nog iets aan toe aan die opsomming. Hij zegt, en dat hij werd gezien. Dus dat hoort echt bij dat evangelie van Paulus, bij zijn uiteenzetting hier. Hij stelt het krachtig onder bewijs, hij zegt het werd gezien. Hij werd gezien, hè? Hij verscheen dus na zijn opstanding. De opgewekte Christus werd gezien, daar gaat het over. Hè? Niet, natuurlijk, die discipelen hadden hem allemaal gezien. Ze hadden 3,5 jaar met hem opgetrokken zo ongeveer. Maar hij werd gezien door Petrus, Kefas wordt hij genoemd, zijn Arameese naam. De 12 en meer dan 500 broeders op één gelegenheid, zegt Paulus. Nou, dan noemt hij nog Jacobus. En uiteindelijk als laatste is hij aan mij verschenen, zegt Paulus. En daarmee zegt hij tegen die Corinthiërs van ja, jullie kunnen het gewoon navragen. Paulus onderbouwt hier zijn betoog juridisch door getuigen te noemen van de opstanding van Christus. En dat hoort echt bij zijn evangelie, zoals hij dat zelf hier uiteenzet. Want de aanleiding van dit hoofdstuk is een sleutelvers in dit hoofdstuk, is vers 12, waar Paulus zegt, indien van Christus geproclameerd of gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding van doden is? Paulus zegt eigenlijk, dat is een parafrase van mij, van zijn jullie echt helemaal gek geworden? Dat je zegt dat er geen opstanding is. Want dat zong daar dus rond. Nou, dat is dus de aanleiding voor Paulus om dit hoofdstuk te schrijven. En er waren sommigen die zeiden, er is geen opstanding. Tja, zegt Paulus, dan als er geen opstanding is, dan is dus ook Christus niet opgewekt. Dan is onze prediking, onze proclamatie ijdel, leeg. Dus wat hij dus ook zegt, is dat de boodschap zonder de opstanding van Christus is een lege boodschap. Hij zegt, dan zijn wij leugenaars. Want wij verkondigen immers dat Christus is opgewekt, zegt hij. Dus dan zegt hij, wij allemaal, wij apostelen, wij zijn dan allemaal leugenachtige getuigen. Een leugenachtige getuige is een ernstig mis, dus voor mij is het zelfs een misdrijf. Dat weet ik niet precies, maar het is in ieder geval mijn eed. Dat is ernstig. Dan is het geloof zinloos. Dus zonder de opstanding van Christus is het geloof leeg, zinloos. Dus je kan alles geloven, maar als je niet in de opstanding gelooft, dan is je geloof zinloos, zegt Paulus. Dat is echt heel zwart-wit. Ik moet dan ook denken aan de ideeën die tegenwoordig ook in theologisch Nederland, nou ja, niet alleen Nederland, veel breder natuurlijk rondzingen. Hè? Want de opstanding wordt natuurlijk alom ontkend. En zegt, dan zijn wij nog in onze zonden. Want Christus stierf weliswaar voor onze zonden. Maar, zegt hij, de ontslapenen gingen dan ook verloren. Als Christus niet is opgewekt, dan gingen de ontslapenen verloren. Wij hebben bij verloren, ik hoop niet, maar dan is ze vaak het eeuwig wel of eeuwig wee is dan het idee. Maar als een ontslapene ontslaapt, dus sterft, dood is en hij wordt niet opgewekt, ja, dan is dat is dus verloren zijn. Ze worden dan niet opgewekt. En voor wie zijn ze dan verloren? Nou, voor God. Want ze zouden dan voor altijd in die doodstoestand blijven. En dus weg, verloren. Nu vang ik aan in vers 20. Maar Paulus zegt, ja, maar nu. Christus is opgewekt uit de doden. En dat maar nu, dat is echt zo'n... Dat komt echt wel een aantal keren voor in Paulus' brieven. Dat elke keer als hij een tegenstelling naar voren brengt. Hij zet eerst iets uiteen en dan zegt hij, ja, maar nu. En dan komt het hoe het echt zit en dan komt de tegenstelling. Hij doet bijvoorbeeld ook in Romeinen 3. Dan zegt hij, maar nu is buiten de wet om rechtvaardigheid van God geopenbaard. En hier zegt hij, ja, jullie zeggen weliswaar dat er geen opstanding van doden is. Nou, dan het hele verhaal, als dat zo is dan, maar nu. Natuurlijk, Christus is opgewekt uit de doden. En hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Dus Christus is de eerste van de ontslapenen. Dus allen die in de dood zijn, daar is hij de eersteling van. Maar hij is niet de eerste die opstond uit de doden. Ik ken in ieder geval 3 voorbeelden uit het Nieuwe Testament, die we denk ik allemaal wel kennen. Maar ook in de tijd van Elia en Elisa zijn daar doden opgewekt, weer tot leven gekomen. Alleen het verschil met Christus en degene die hier genoemd worden, is dat deze opgewekten, die opstonden, allemaal weer zijn gestorven. En ook die hier niet bij staan. Die zijn allemaal weer gestorven. Dus Christus is hier de eersteling. Hij zat ook nog eens van de ontslapenen. Zo wordt het gezegd. De eersteling van de ontslapenen, letterlijk. Dus niet van sommige ontslapenen. Maar de eersteling van de ontslapenen. Welke dan? Nou ja, allemaal de ontslapenen. En een eersteling, dat is een term, ik zei het net al even, is een begrip uit de oogst. Je ziet ook dat die interlineair die ik daaronder projecteer, die noemt dat de eerste vrucht van de oogst. Dat is gewoon een uitgebreidere versie van de eersteling. De eersteling, dat is de eersteling. Eerstelingen, dat is terminologie uit de oogst. En Christus is de eerste vrucht van de oogst. Zo ging dat bij de oogst. We hebben de eerstelingen van de gerstenoogst. Die waren als eerste aan de beurt. Maar dat houdt wel de belofte in dat de rest gaat volgen. Dus die eerstelingen, ja, die hadden weliswaar een speciale positie. Maar dat betekent niet dat de rest van het land gewoon blijft staan. Dat werd ook allemaal geoogst. En dat allemaal op zijn tijd. Gerstenoogst. Tarweoogst daarna. En we kennen nog meer voorbeelden natuurlijk. Druivenoogst. Olijvenoogst. Noem het allemaal maar op. Maar Christus is ook de eersteling. Omdat hij werd ook opgewekt. Op de dag van de eerstelingsschoof. Ja, dat is een... Dat is een studie op zich. Ik ga dat nu niet allemaal laten zien. Ik noem het alleen. Maar in Leviticus 23 vind je de hoogtijden van Yahweh. Kijk, ik heb net even de christelijke kalender genoemd. En ook door elkaar gegooid wellicht. Maar in het Oude Testament, in de Tenach, vind je dus hoogtijden. Maar dat was niet de christelijke kalender. Dat waren de hoogtijden van de Heere, van Yahweh. Je vindt het Pascha, het feest van het ongezuurde. Ik zal er straks ook nog wel iets over zeggen. Pascha is de dag dat het paaslam werd geslacht. En dat was 14 Nisan. Dat was dus ook de dag waarop de Heer stierf. Aan het kruis ging. Waarop het ware paaslam werd geslacht. De 15e, de dag daarna, is het feest van het ongezuurde begint dan. Dat was de eerste dag dat hij in het graf was. En dan vervolgens, daags na de Sabbat, was de dag van de eerstelingsschoof. Dan werd dus de eersteling van de gerstenoogst werd verzameld. En die werd bewogen, staat er dan, voor het aangezicht van Yahweh. En het is een uitbeelding van de Heer die als eerste opstond uit de dood. En ja, bewogen werd als uitbeelding van leven voor het aangezicht van Yahweh. En vanaf die dag van die eerstelingsschoof, nu komen we bij Pinksteren, moesten er 7 volkomen sabbatten geteld worden. Dat lees je allemaal in Leviticus 23. Dus 7 keer 7 moesten geteld worden. Nou, als ik heel snel reken, is dat 49. En dan de volgende dag was de 50ste dag. Die vind je dus ook in Leviticus 23. En 50, ik zei het net al, is in het Grieks, het Griekse woord 50, Pentecostes, dat is ons woord Pinksteren. Dus vanaf die dag van de eerstelingsschoof werden er 50 dagen geteld. Ja, en dat is ook mooi, dan werd er een nieuw offer gebracht. Wat een offer was van, dat heet dan 2 beweegbroden, sommige vertalingen zeggen weer zwaaibroden. Maar dat waren er 2, maar dat was van de... Dat offer werd gemaakt van de eerstelingen van de tarweoogst. Dus de, eersteling schoof van de gerstenoogst en 50 dagen later van de eerstelingen van de tarweoogst. Nou, waarom zeg ik dit allemaal? Als ik die hoogtijden even op een rijtje zet, want hier stop ik met iets te zeggen over hoogtijden voor hoogtij. Maar er zijn dus drie hoogtijden, vind je in Leviticus 23. In de eerste maand, en die spreken allemaal van de eerste komst van Christus, die ik zojuist noemde. Pascha, feest van het ongezuurde, de dag van de eersteling schoof. Hè? Het slachten van het paaslam, zijn verblijf in het graf. En de dag van de eersteling schoof, de dag van de opstanding. Allemaal hebben die met zijn eerste komst te maken. En die vinden dus ook plaats in de eerste maand. Er waren zeven hoogtijden in de zevende maand. Dat is het bezuingeschal, Yom Kippur, Grote Verzoendag is dat. En het Loofhuttenfeest. Die hebben allemaal te maken met zijn wederkomst. Daarom is het ook in de zevende maand. Want dat zal zijn in het zevende millennium, de duizend jaar, de zevende dag van duizend jaar, als de Heer wedergekomen is. En de zevende is natuurlijk ook de Sabbat. Hè. De grote Sabbat zal dan aanbreken. Nou, dan heb je dus drie hoogtijden van zijn eerste, die spreken van zijn eerste komst, en drie hoogtijden die spreken van zijn wederkomst. En daartussenin vind je Pinksteren. Waar zou dat nou van spreken, dat Pinksteren? Nou, van de tijd die er verstrijkt tussen zijn eerste en tweede komst. En dat is dus ook de tijd waarin wij leven. En je leest dus ook dat die twee eerstelingenbroden van dat offer wat na 50 dagen gebracht moest worden, dat is ook een offer, en dat is echt uniek in de Bijbel, dat zuurdesem bevatte, zuurdeeg. Een zuurdeeg is een beeld van zonde. Maar die twee broden, die twee beweegbroden die, waarvan het offer met Pinksteren, laat ik het dan zomaar even zeggen, of het wekenfeest, werd gebracht, die zijn een uitbeelding van de gemeente, de Ecclesia. Weliswaar bestemd voor de Heer, want dat staat er ook bij, bestemd voor Yahweh, maar nog in een zondige schepping. En daar, want zuurdeesem is een beeld van zonde. Nou, en dat Pinksterfeest heeft dus alles te maken met de tijd tussen de eerste en tweede komst van Christus. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen en eigenlijk ook wel willen zeggen, maar ik ga het niet doen, want ik wil diverse in 1 Korinthe 15 bespreken. Maar ja, ik wilde dit toch niet onbenoemd laten, omdat ik u ook een beetje wil prikkelen van ja, hoe zit dat dan precies? En wat wordt daar nog meer over gezegd? En wat staat er dan nog meer in Leviticus 23? Want ik heb maar nu echt maar een paar versen genoemd. En er staat nog veel meer. En wat betekent dat dan allemaal? Dus tot zover die hoogtijden. Want er staat er in vers 15. Paulus had in vers 20 gezegd. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Want, omdat namelijk de dood er is door één mens, zo is ook door één mens opstanding van doden. Wat hij hier zegt is echt, ja, het is echt heel simpel, heel makkelijk, heel duidelijk. Door Adam kwam de zonde, het is natuurlijk Adam, die ene mens die genoemd wordt. Door Adam kwam de zonde de wereld binnen en door de zonde de dood. En dan staat er in Romeinen 5, zo is de dood dus tot alle mensen doorgegaan, waarop allen zondigden. Maar Adam was degene door wie dat binnenkwam. En zo is ook de opstanding van doden door een of één mens. Namelijk, hij wordt in ditzelfde hoofdstuk, 1 Korinthe 15 vers 45 genoemd, de laatste Adam. Niet de tweede Adam, want hij is de laatste Adam, want hij sluit ook de rijen, om het zo te zeggen. Er is er daarna niet nog één die het kan ja, verknoeien, zeg ik dan maar even met tussen aanhalingstekens, zoals Adam dat heeft gedaan. Hier wordt gesproken over de ingang. De dood kwam de wereld binnen door Adam. Maar ook meteen over de uitgang. Zo is ook opstanding van doden. Want hoe komen wij de dood weer uit? Nou, door opstanding van doden. Dus Adam is de ingang, de laatste Adam is de uitgang, om het zo te zeggen. Maar het is ook het probleem en meteen de oplossing daarbij. Adam was, ja, het probleem, hij heeft de zonde de wereld binnengebracht, door de zonde de dood. Christus is de De oplossing. Hij is de levendmakende geest, staat ook in dit hoofdstuk. Want net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ja, ook dit is niet moeilijk. Ja, voor sommigen moeilijk te geloven, maar wat er staat is niet moeilijk. Allen sterven, allen worden levend gemaakt. Hier ook weer Adam en Christus. Ingang, uitgang, probleem, oplossing, hoe je het ook wil noemen. Maar net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus, de laatste Adam, allen levend gemaakt worden. Waar het hier niet over gaat, is voor mij eigenlijk de aanleiding geweest om het hier eens over te hebben. Ik had het net met Jaap van, als je wat vaker spreekt, hoe kom je dan bij aan je onderwerpen? Nou ja, dit... Soms schiet je opeens wat er binnen en soms heb je gesprekken met mensen. En ik had onlangs een gesprek met iemand, dat ging over 1 Korinthe 15. En ik zeg van ja, het is over dat 1 Timotheus 4 vers 10, dat God de redder is van alle mensen. En ik zei van ja, in 1 Korinthe 15 staat er ook dat God allen die in Adam sterven, in Christus gaat levend maken. En toen zei diegene tegen me, ja, maar dat is dat sommigen zullen opstaan voor de opstanding te leven en anderen voor een opstanding van oordeel. En toen dacht ik van ja, dat heb ik ook verder met hem over gesproken en hem uitgelegd waarom ik denk dat dat niet zo is. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik het daar gewoon eens een keer over hebben. En toevallig sprak ik hier vandaag, dus ik denk, nou, dat ga ik eens doen. Want er zal inderdaad een opstanding zijn waar een groot deel van de mensheid wordt opgewekt en zal verschijnen voor de grote witte troon. Dat lees je in Openbaring 20. En dat is inderdaad een opstanding een opstanding van oordeel. Mensen zullen worden opgewekt om vervolgens, ja, ik haal nu echt wel dingen aan, dat besef ik me wel, maar om vervolgens te worden geworpen in, dat staat erbij, in het meer of de poel van het vuur. Dat is de tweede dood. Dus zij zullen geworpen worden in de tweede dood. Dus ze zullen nog een keer sterven. Dus degene, dat lijkt me toch wel duidelijk, als je voor de grote witte troon komt en je komt terecht in de tweede dood, dan ben je dus niet opgewekt in onvergankelijkheid. Want je sterft weer. He, je komt in de tweede dood. Nou, gaat het daar in 1 Korinthe 15 vers 22 ook over? Degenen die daar staan in Openbaring 20, die worden niet levend gemaakt. Die staan op om gericht te worden. Die ontvangen dus, om het dan zomaar even te zeggen, eenzelfde opstanding als Lazarus, dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain. Die stierven namelijk ook een tweede dood. Die zijn vervolgens weer gestorven. Nou, en ook de andere voorbeelden die ik al genoemd heb, natuurlijk uit de tijd van Elia en Elisa. Maar levendmaking is iets anders dan opstaan ten oordeel. Want levendmaking is in onvergankelijkheid. En dat wil ik ook laten zien in deze studie of toespraak, of hoe je het ook wil noemen. Want voor deze mensen, voor deze groep, die opstaan bij de grote witte troon, ja, daar staat dat ze in de tweede dood terechtkomen. Je kunt zeggen ze sterven dus voor een tweede keer, of je kunt zeggen de dood wordt voor hen voortgezet in de tweede dood. Ze waren al een keer dood, hè? Een eerste dood dan, om het zo te zeggen. En ze komen in de tweede dood terecht. Dus eigenlijk is het opstaan voor hen maar een korte onderbreking in het dood zijn. In dit vers wordt een feit gesteld. Zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar dat leven dat ze ontvangen, dat is leven, want daar gaat het om. Christus is hier de eersteling. Hij wordt hier als voorbeeld genoemd, als prototype noemen wij dat ook wel. Als voorbeeld van, ja, wil je weten hoe diegenen die in Adam sterven worden levend gemaakt, dan is Christus de eersteling. Nou, en dat leven dat hij heeft ontvangen, dat gaat elk mens ontvangen. Elk mens dat in Adam is gestorven, gaat dat leven ontvangen van de eersteling Christus. Dat zet Paulus hier uiteen. En van Christus wordt gezegd, dat is een andere brief van Paulus, de dood heerst niet meer over hem. Of de dood heeft geen heerschappij over hem. Of de dood is geen heer meer over hem. Hij heeft de dood achter zich. Hij sterft niet meer. Wanneer en hoe God allen gaat levend maken in Christus, dat staat hier nog niet. Het feit wordt gewoon gesteld. Nou, in het volgende vers wordt daar wel iets over gezegd. Dat staat maar ieder in zijn rangorde. Dat gebeurt niet allemaal tegelijk. Er is een bepaalde volgorde. rangorde, volgorde, opeenvolging. Dus de levendmaking van allen geschiet in een bepaalde volgorde. Ja, en dat is... in het Nederlands heeft dat begrip rangorde, heeft trouwens ook nog wat met hiërarchie te maken. Hè? Ik meen dat dat hier ook zo is. Natuurlijk, we hebben de eersteling, de eerste, is de allerhoogste. En dat is Christus. Die daarna komen en die daarna komen. Ja, dat heeft ook iets met hiërarchie te maken. Iedereen zijn orde, in zijn rangorde, in zijn afdeling, zeggen sommige vertalingen. Nou, de eersteling Christus, dat hebben we al gezien. Hij werd opgewekt. Zo'n 2000 jaar geleden op de dag van de eerstelingsschoof. Ook mooi, hè? Dat was allemaal zo door God bepaald. Dat God had zijn kalender van hoogtijden gegeven aan Mozes en aan Israël. En precies op die dagen kwam degene die daar de vervulling van is. En op precies die dagen die God daarvoor had aangegeven, aangeduid, had voor gefixeerd. Precies op die dagen werd dat in vervulling gebracht. Dat is natuurlijk goddelijk design, want al die beelden spreken van hem. De eersteling Christus is dus degene die als eerste is opgewekt uit de doden en is levend gemaakt. Onvergankelijk leven heeft ontvangen. Ja, en dan staat er vervolgens zij die van Christus zijn in zijn aanwezigheid. Zo heb ik het weergegeven. Sommige, de meeste vertalingen zeggen zoiets als toekomst. Dat is de Statenvertaling toekomst of komst, zegt de NBG-vertaling. Maar als ik zou zeggen vervolgens die van Christus zijn in zijn komst, dan hebben wij vaak het idee van ja, dat is één moment. Maar parousia, het woord Griekse woord parousia, betekent zoiets als aanwezigheid. Het staat in de Filippenzenbrief, is het ergens, ik weet het vers niet uit mijn hoofd, staat het tegenover apousia, zegt Paulus van ja, Paulus heeft het over zijn aanwezigheid en zijn afwezigheid. Zijn parousia en zijn apousia. Toekomst is wel een mooi woord. Heel veel van wat hier, waarover hier wordt gesproken over zijn komst dus, dat is natuurlijk nu nog toekomst. Of het gaat over zijn toekomen, hè, wanneer hij komt. Maar kijk, als wij over zijn eerste komst spreken, dan hebben we het ook niet over één moment. Dan hebben we het over zijn... vanaf zijn geboorte in Bethlehem dan zo ongeveer tot aan zijn hemelvaart. Dus zijn aanwezigheid, zijn parousia, zijn presentie is een periode. Het is niet één moment, maar een langere periode. Wanneer hij zal verschijnen. Maar hij zal verschijnen aan verschillende groepen in rangorde, in verschillende fases. En die van Christus zijn, ja, dit zou een studie op zich zijn hoor. Maar ik ga nu alleen een paar dingen noemen. Ik zou het best uitgebreid willen bespreken, maar dan zitten we hier echt vanavond nog. Ik wil er ook niet overheen lezen, dus ik wil het toch noemen. En jullie de gelegenheid geven om dat eens na te zoeken, en jullie te prikkelen om dat eens na te zoeken. Maar die van Christus zijn, dat is... ik denk daarbij in de eerste plaats aan de Ecclesia, waarvan Paulus zegt in Efeze 1, die zijn lichaam is. Christus en zijn Ecclesia, de Ecclesia is ook een Grieks woord, dat wordt in de meeste vertalingen weergegeven met gemeente. De gemeente die zijn lichaam is, of de Ecclesia die zijn lichaam is, op het moment dat van de wegrukking. Overigens in 1 Thessalonicense 4, het wordt ook in 1 Korinthe 15 dus genoemd in dit hoofdstuk. Maar in 1 Thessalonicense 4 staat dat Paulus, die zegt dan tegen de Thessalonicense: ik wil niet dat jullie bedroefd zijn over degenen die ontslapen zijn. En dan maakt hij hem bekend dat wanneer de Heer zal verschijnen, en dan zal er een bevel klinken van een aartsengel enzovoorts. Hij zegt dan zullen de ontslapenden, de doden in Christus, zullen worden opgewekt. En degenen die nog leven in de parousia van Christus, die zullen op dat moment veranderd worden en gezamenlijk zullen ze de Heer tegemoet gaan in de lucht. Nou, dat noem ik dan de wegrukking. In de meeste kringen wordt het denk ik de opname van de gemeente genoemd. Maar wij worden bij dat moment, hè, wij zijn de Ecclesia die zijn lichaam is, wij worden bij dat moment levend gemaakt. Als we dood zijn, dan worden we opgewekt en één keer levend gemaakt. En als we nog leven, worden we op dat moment veranderd. Maar er is ook, ik zal het straks in een tijdbalkje zetten, er is ook een opstanding van rechtvaardigen. In Lucas 14, vers 14 wordt dat genoemd. En die opstanding van de rechtvaardigen, die, ja, nu krijgen we echt met allerlei details van een tijdlijn te maken. Maar er staat in Daniël, de profetie, hè, de profeet ook over de eindtijd wellicht zouden we hem noemen. Maar er staat in Daniël dat in de toekomst, dat is nu nog toekomst, dat er weer een dagelijks offer zal zijn. Ik wou zeggen in de heilige plaats, die het leest die merken daarop. Maar dat is weer een ander schriftgedeelte. Maar er zal in de toekomst in Jeruzalem op de heilige plaats weer een dagelijks offer worden gehouden. Maar Daniël zegt, ja, dat zal worden gestaakt. En het staken van dat dagelijks offer, dat is het begin van de grote verdrukking. Jezus zegt daarover in Matthäus 24, als jullie de gruwel, en de gruwel is een afgodsbeeld, zullen zien staan in de heilige plaats, die het leest, die geven er acht op. Ja, dan begint de grote verdrukking. Dan moet je vluchten, staat daar. En dan staat er in Daniël dat de gelovigen van, dan zeg ik even van het Oude Testament, of in ieder geval in het Nieuwe Testament wordt het dus de opstanding van de rechtvaardigen genoemd, waaronder Daniël, die zal plaatsvinden in het einde der dagen, en het einde der dagen wat Daniël daar noemt is 1335 dagen. Dus 1335 dagen nadat het dagelijks offer gestaakt is, staat in Daniël 12, zullen de rechtvaardigen van Israël zullen opstaan. Dus de gelovigen uit Israël, zoals Daniël enzovoorts, die zullen bij dat moment opstaan, omdat dan het koninkrijk op aanbreken staat en zij zullen dat koninkrijk ingaan. Dat is logisch, want dat is hen beloofd. Dus Abraham, Isaac, Jacob, Daniël, noem ze allemaal op, die zullen op dat moment opstaan. 1335 dagen na de start van de grote verdrukking, maar de grote verdrukking weten wij uit Openbaring onder andere, die duurt 1260 dagen. Dus 75 dagen na de grote verdrukking staan de rechtvaardigen van Israël op. Maar, ja, het is wel een beetje, ik maak het wel een beetje ingewikkeld, dus als u zegt van dit is allemaal abracadabra voor mij, parkeert u dit even en dan luistert u gewoon straks verder. Maar er zullen tijdens de grote verdrukkingen, tijdens de heerschappij van het beest, de mens van de wetteloosheid, zullen er velen vanwege hun geloof omkomen. U weet wel, omdat zij dat teken niet willen hebben op hun voorhoofd of hun rechterhand. En dat beest niet willen aanbidden, zullen ze omkomen. Maar zij zullen opgewekt worden, net pal voor de 1000 jaar, om ook dat koninkrijk in te gaan. Ja, en dan heb ik er nog één. Die is nog gecompliceerder, denk ik. Ik heb er ook een vraagtekentje achter gezet. Want in Openbaring 11 lees je dat tijdens de 1260 dagen van de grote verdrukking er twee getuigen optreden. En die worden aan het eind van die 1260 dagen gedood. 1260 dagen kunnen zij niet aangetast worden. En dan worden ze na 1260 dagen gedood. En na 3,5 dag, ze liggen daar 3,5 dag demonstratief op het plein van de grote stad, staat er dan. En na 3,5 dag wekt God ze op en varen ze voor in ieders ogen naar de hemel. Ja, worden zij levend gemaakt bij die gelegenheid? Ik denk het wel. Maar ik heb er toch een klein vraagtekentje achter gezet. Nou, voor degenen die echt een beeld nodig hebben om dit te kunnen plaatsen, heb ik een tijdlijntje gemaakt. Ik weet niet of dat heel veel verduidelijkt. Maar dan heeft u daar een beeld bij. Christus is de eersteling, helemaal links. Dan verstrijkt er ongeveer 2000 jaar. Dit gaat over levendmakingen. Wanneer wordt welke groep levend gemaakt? Christus de eersteling is 2000 jaar geleden levend gemaakt. Bij de opname of de wegrukking wordt de Ecclesia, die zijn lichaam is, levend gemaakt. Ja, die tijdlijn is natuurlijk niet op schaal. Dat werd al lastig met zulke verschillen in 2000 jaar en 1260 dagen en 75 dagen. Maar die grote verdrukking duurt 1260 dagen. En aan het eind van die grote verdrukking worden die twee getuigen naar de hemel gevoerd. Dat lees je in Openbaring 11. En de opstanding van de rechtvaardigen, die vindt plaats na 1335 dagen na het begin van de grote verdrukking. Dus dat is 75 dagen na het einde van de grote verdrukking. En dan de martelaren, degene die dus omkomen tijdens die regering van de mens van de wetteloze, ja, die worden net voor de 1000 jaar, net voor die grote sabbat, net voordat het koninkrijk gevestigd wordt op aarde, worden zij opgewekt. Nou, de tekst heb ik erbij gegeven, dus zoek het op. En als u zegt van nou, daar wil ik eens met je over van gedachten wisselen, want daar denk ik toch anders over, dan weet u me vast wel te vinden. Straks bij de koffie of eventueel later dus er even over nagedacht wil hebben, dan komt dat altijd wel een keer goed. Maar ik wilde hier niet aan voorbij gaan, want er wordt een bepaalde rangorde besproken. Dus Paulus zegt dat ook niet voor niks. Eersteling Christus, vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia, maar dat is niet één groep, dat zijn dus verschillende levendmakingen, omdat het ook niet één komst is, maar een periode. Daarna het einde. Het einde van wat? Nou, niet het einde van de wereld. Dat soort dingen leest men hier meestal in. Maar er stond, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder in zijn rangorde, de eersteling Christus. Vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. Daarna het einde. Waar gaat het dus over? Het gaat over het einde van de levendmakingen. Want de groepen die ik zojuist heb genoemd. Je mag van mij allemaal vergeten, al die groepen die ik heb genoemd, als je maar één ding onthoudt. Die groepen die ik net heb genoemd, die ontvangen allemaal, om het maar zo te zeggen, een opstanding uit de doden. En een opstanding uit de doden is van tussen de overige doden uit. Dat betekent dat zij opstaan met achterlating van degene die nog in de dood zijn. Dat lijkt me logisch, hè, als dat gefaseerd gebeurt. Maar dan is er nog altijd, als zij allemaal opgewekt zijn, is er nog altijd een groep die niet is opgewekt. En daarom zegt Paulus, daarna het einde. Maar het einde van die levendmaking heeft ook alles te maken, want dat gaat hij vervolgens uiteenzetten, met het einde van de heerschappij van Christus. Zie je, ik heb die letters al wat lichter gekleurd, omdat ik daar nog niet aangekomen ben. Want wanneer hij, Christus dus, het koninkrijk overdraagt aan God de Vader. Dus hij gaat een koninkrijk overdragen. Maar eerst nog even, het einde van de levendmaking, nun, is de laatste daad van Christus' heerschappij. Al die groepen zijn dan al levend gemaakt en opgewekt, waaronder wij. Maar er is nog een hele grote groep, die is nog steeds in de dood. En wanneer gaan die dan levend gemaakt worden? Nou, dat gaat Paulus beschrijven, want hij had immers gewoon als feit gesteld, ja, allen die in Adam sterven, Want zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen worden levend gemaakt. Maar in een bepaalde volgorde. Nou, die volgorde heeft hij genoemd. En dan zegt hij daarna het einde. Wanneer hij het koninkrijk overdraagt aan God de Vader. Dus Christus gaat het koninkrijk overdragen aan God de Vader. Wanneer dan? Nou, wanneer hij alle overheid en alle autoriteit en macht teniet zal doen. Dus Christus gaat alle overheden en machten, krachten teniet doen. Dat betekent dat die overheden, autoriteiten en machten geen heerschappij meer hebben. Hè? Want dat gaat hij teniet doen. Dus zal Christus een volmaakt, onderschikt, onderworpen koninkrijk aan zijn Vader overdragen. Daartoe is hij ook aangesteld door de Vader. Om dat te doen. Want hij moet als koning heersen totdat. In de interlineair staat het woord basileon of zo. Ja, ik spreek dat vast niet goed uit. Dat wordt in de interlineair weergegeven met heersen. Maar dat basilei heeft het woord koning of koningschap in zich. Dus hij moet als koning heersen. Dat hebben de meeste vertalingen ook wel. Hij, Christus, moet als koning heersen totdat. Dat betekent dat aan zijn heerschappij een einde komt. Hè? Dus alle liederen die zeggen dat hij tot in alle eeuwigheden zal heersen en regeren. Ja, die kloppen dus niet. Want hij moet heersen totdat. En dat totdat, ja, dat wordt hier genoemd. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst. Dus hij gaat alle vijanden onder zijn voeten plaatsen. Alle vijanden onderschikken. Ja, en dit, dat hij zijn vijanden onder zijn voeten, dat al zijn vijanden onder zijn voeten worden gesteld. Ja, daar vinden we zoveel verwijzingen naar. Het is al geprofeteerd in Psalm 110. En het is de psalm die het meest aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. En ik heb er een paar genoemd, maar ik zou er nog veel meer kunnen noemen. En deze twee wil ik dan specifiek en apart benoemen. Omdat als alle vijanden onder zijn voeten onderschikt worden, zegt Paulus, met name in Efeze 1 is dat heel duidelijk, dat, zeg ik het even geparafraseerd, dat wij tot die voeten behoren. Want wij zijn zijn lichaam. Dus als alles aan hem onderschikt wordt, is dat inclusief de Ecclesia die zijn lichaam is. Ja, daar kunnen we ons nauwelijks iets bij voorstellen, maar dat zijn geweldige dingen. Ons staat een geweldige toekomst te wachten. Als de Heer alles gaat onderschikken en alles gaat onderwerpen onder zijn voeten, dan zijn wij daarin inbegrepen. Ik zou er veel meer over willen zeggen. Ik zou ook die versen in Efeze liever spreken, maar dat ga ik niet doen. Maar lees dat maar eens na. Het wordt hier in 1 Korinthe 15 dan niet zo specifiek benoemd. Maar als we Efeze 1 en Colossens 3 ook ernaast leggen, dan weten we dat. Hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst. De laatste vijand, dit is dus de laatste vijand die onderworpen wordt, onderschikt. De dood wordt buiten werking gesteld. Dus de dood is dus de laatste vijand die zal worden onderschikt. Ja, hoe dan? Nou, door hem buiten werking te stellen. Door hem teniet te doen. En ik heb hier een printje van de opbouw van dat woord. Onwerken is dat het niet werkt. Hè? Dus de dood werkt niet meer. En neerwaarts is een versterking, een voorzetsel, kata. Maar dat wordt wel vertaald met buiten werking stellen, teniet doen, opheffen, afdanken. Dus de dood zal niet meer werken. De dood is buiten werking gesteld, de dood, ook teniet gedaan. Teniet gedaan betekent ook tot niets gemaakt. Ja, ik sta hier eigenlijk dingen uit te leggen die voor zich spreken, maar ik benadruk het omdat het zo weinig wordt gezien. De dood heeft geen werking meer. Is tot niets gemaakt. Dat betekent dat de dood er gewoon niet meer is. Hè? Er is geen dood meer dan. Dat kan maar op één manier. En dat is door allen levend te maken. En dat is ook precies wat Paulus hier beschreef. Hij heeft de volgorde van die levendmaking genoemd. Hij zegt er is een rangorde. Eersteling Christus, vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. Daarna het einde. Dus bij het einde, wanneer hij alle overheid en alle macht teniet, ook dat woord, teniet heeft gedaan, dat is hetzelfde woord. Wanneer hij die allemaal buiten werking heeft gesteld, dan is er nog één vijand over. De dood. En die wordt teniet gedaan, ja, door die laatste fase van levendmakingen. Namelijk het einde van de levendmakingen. Allen worden dus levend gemaakt als de eersteling Christus, namelijk in onvergankelijkheid. Want dat zegt dit hoofdstuk ook. Dat is een aantal versen verder. Zo is het ook met de opstanding van doden, zegt Paulus. Hè, waarover, ook met betrekking tot de levendmakingen waarover hij het eerder had. Er wordt gezaaid. Hij heeft het nu over een lichaam dat in de grond wordt gelegd. Hè, wordt begraven bij een begrafenis. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. Hè, de dood is een meestal ook vindt die plaats na een aftakeling of na een ziekte. Het is oneer, oneerlijk zeggen we ook wel eens. Hè? Maar er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid. Nou, zeg dat, hè, dat lichaam wat we hebben, zwakheid. Er wordt opgewekt in kracht. Hier staat het woord dynamis, dat betekent eigenlijk vermogen. Kracht, macht, vermogen. Een zielslichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. De eersteling Christus is opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid, kracht in een geestelijk lichaam. En dat is het prototype van hoe God allen die in Adam sterven in Christus levend gaat maken. En de laatste vijand, de dood, ja, die wordt er niet gedaan. Die wordt buiten werking gesteld. Dat is het laatste, de laatste daad van Christus heerschappij, om het zo te zeggen. Overigens, die dood is wel een vijand, maar is ook een instrument in Gods hand. Hè? Het is niet zo dat de dood iets is wat God niet bedacht zou hebben of zo. Nee, ook dat past in zijn geweldige plan. Want, dat even op een zijlijntje, ook een beetje voor de fijnproevers dan wellicht. Als straks nou bij de opstanding voor de grote witte troon, die hele grote groep, van voornamelijk zij die ongelovig waren, als die daar gericht worden rechtgezet, dan zal de waarheid aan het licht komen, dan zal alles vergolden worden, hè, van niet alleen het kwaad aan hen, maar ze zullen weten wie zij zijn en wie zij waren in het licht van hun schepper. Slachtoffers zullen genoegdoening krijgen, daar wordt alles rechtgezet. Maar dan staat er dat ze daarna zullen worden geworpen in de poel van vuur, namelijk de tweede dood. Omdat zij zijn dan gericht, maar zij hebben nog niet dat onvergankelijke lichaam ontvangen. En zij sterven dus voor een tweede keer. Dus die dood is ook een instrument in Gods hand. Overigens staat hier ook, dat moet ik er dan nog even bij zeggen. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Mijn gesprekspartner, waarover ik het zojuist had, die zei van ja, de eerste dood die wordt wel teniet gedaan, maar de tweede niet. Nou, dan had dat hier wel vermeld mogen worden, toch? Dan is de Bijbel erg onduidelijk, vind ik. Nee, de dood, het begrip dood, wordt er niet gedaan. Dat zal er gewoon niet meer zijn. Dus dat, dat wil ik toch wel ook nog even gezegd hebben. De laatste vijand, de dood, wordt er niet gedaan. Door allen die nog over zijn, het einde van de levendmaking op te wekken in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht, namelijk in een geestelijk lichaam. En Paulus beschrijft in een ander vers wat de dood in ieder geval ook is. Hè? Hij zegt hier in 2 Timotheus 1 vers 10, onze redder, Christus Jezus. Daar gaat nog wat aan vooraf, maar onze redder, Christus Jezus, die de dood teniet doet. Hè? Ook weer datzelfde woord, buiten werking stellen, teniet doen. Hoe doet hij dat? Nou, hij brengt leven en onvergankelijkheid aan het licht. Dit noemen ze een hendiadis, leven en onvergankelijkheid. Hendiadis is door, hoe was het ook weer, 1 door 2 of 2 door 1? Dat haal ik altijd door elkaar, maar dia is door en hendiadis is 1 door 2 of 2 door 1. 1 door 2. Dankjewel, Reitsen. 1 door 2. Dus je zegt één ding door twee woorden te gebruiken. Dat is het eigenlijk. 1 door 2. Leven en onvergankelijkheid. Wij zouden waarschijnlijk zeggen onvergankelijk leven. Maar het is ook om de nadruk ook te leggen op die woorden. Leven, ja, en onvergankelijkheid. Niet zomaar leven, dat leven wat wij hebben, dat is eigenlijk sterven. Dat is eigenlijk ook wat in 1 Korinthe 15 vers 22 staat. In Adam zijn wij alle stervende. Hoe noemt het een van die formulieren uit de kerk, noemt het een gestadige dood, geloof ik. Ja. Ik ken ook nog een popsong die noemt dat dying in slow motion. Life is just dying in slow motion. Eigenlijk, ja, dat is wat wij leven noemen, is eigenlijk doodgaan in slow motion. Het duurt bij de meeste lang, wat is lang, maar... Maar we zijn vanaf het moment dat we geboren zijn, weten we één ding zeker, we zijn sterfelijk. Sterven, dat is een groep die gaat dus niet sterven, maar daar hebben we het al over gehad. Maar in ieder geval zijn we sterfelijk. En Paulus zegt ook in 1 Korinthe 15, ergens aan het einde, vers 50, 51, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Maar Christus doet de dood er niet door leven en onvergankelijkheid aan het licht te brengen, ja, door het evangelie. Dat is het evangelie ook. De laatste vijand, de dood, wordt buiten werking gesteld, want hij onderschikt alles onder zijn voeten. He, dus ook de dood wordt onder zijn voeten onderschikt. Hij heeft ook de macht van de dood. In de aion van de nieuw... Ja, dat is ook zoiets. Ik moet het noemen. Gaat u dat maar eens nazoeken de komende dagen. Straks breekt de 1000 jaar aan. Dan zal Christus regeren vanaf de troon in Jeruzalem. Hè, vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij, zegt het lied. Maar daarna zal nog een aion volgen, een tijdperk van de nieuwe hemel en aarde. Maar daar is de dood nog aanwezig. Dat lees je in Openbaring 21 vers 8. En er is ook nog ziekte, want de natiën hebben het geboomte des levens nodig tot genezing. En er is nog geen volmaaktheid. Dus wat Paulus hier beschrijft, ziet daar overheen. Over die aion van de 1000 jaar en over die aion van de nieuwe aarde heen. Want dan regeert Christus nog, dan is zijn heerschappij nog niet beëindigd. En als laatste wordt de dood dan teniet gedaan. Dat wordt in openbaring alleen maar gezegd, de dood zal er niet meer zijn, namelijk toekomend. Maar Paulus is degene die dat bekend maakt hoe dat dan gebeurt. En dat doet hij in 1 Korinther 15. Maar wanneer hij zegt dat alles onderschikt is, is het duidelijk dat het uitgezonderd hem is die alles aan hem onderschikt. Ja, moet je 3 keer lezen, misschien wel meer om het... Maar wanneer hij zegt, dus dat God, dat alles onderschikt is, of wanneer Christus dat zegt, maar dan is het in ieder geval uitgezonderd hem die alles aan hem onderschikt. God is degene die alles aan Christus onderschikt. Dus God, Christus, en daaronder wordt alles onderschikt. Ja. Alles wordt aan Christus onderschikt, logischerwijze behalve de Vader. Dat is wat Paulus hier zegt. En wanneer alles aan hem onderschikt zal zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderschikt worden aan hem die alles aan hem onderschikt. Bent u er nog? Dus de Vader onderschikt alles aan hem. En wanneer dat het feit zal zijn, wanneer alles onderschikt is, dan zal ook de Zoon zelf onderschikt worden aan hem. En dus niet meer heersen, hè? Want hij moet als koning heersen totdat. Opdat God zal zijn, alles in allen. Want dan zijn allen levend gemaakt, dan is er geen dood meer. En dan is het een volmaakt koninkrijk wat Christus heeft overgedragen aan de Vader. Het einddoel van God wordt hier bekendgemaakt en ook beschreven hoe dat zal gebeuren. Daar wil ik het voor laten bij deze ochtend. En dat lijkt me ook wellicht genoeg stof tot nadenken.